Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij Het Archief. Het programma dat u steeds opnieuw meeneemt in een bepaalde tijd, in een bepaalde periode, waar we samen de kerkelijke gebeurtenissen ontdekken. In deze aflevering komen wij terecht in een jaar waar onder meer Mikhail Gorbachev met zijn glasnost en perestroika in zijn rugzak aan de macht komt in de Sovjet-Unie, of USSR, als secretaris-generaal van de Communistische Partij. Het is het jaar waar de bekende film Back to the Future in de zalen komt. Mickey Mouse doet zijn intrede in China en Garry Kasparov wordt de jongste schaakkampioen ooit, op 22-jarige leeftijd. Robert Mugabe wint de verkiezingen in Zimbabwe en de Nederlander Joop Zoetemelk wint het wereldkampioenschap wielrennen. Super Mario Bros. Verschijnt voor het eerst bij Nintendo. En voor het eerst sinds 1963 wordt ook de Elfstedentocht opnieuw gereden. En in de maand september wordt het wrak ontdekt van de Titanic. We schrijven het jaar 1985. 1985 is ook het jaar waar het debuutalbum van Whitney Houston te koop wordt, een grote wereldster wordt geboren. In ons archiefjaar 1985 vonden ook de Wereldjongerendagen opnieuw plaats in het Vaticaan. Deze keer tijdens het Internationaal Jaar van de Jeugd. Een 30.000-tal jongeren waren erbij aanwezig, maar dit aantal zou al snel exponentieel groeien in de toekomst. 2 jaar later zouden deze Wereldjongerendagen voor een eerste maal plaatsvinden buiten het Vaticaan en vonden ze plaats in, jawel, Buenos Aires, Argentinië, het land waar Paus Franciscus vandaan komt. Deze Wereldjongerendagen duurden 2 dagen en brachten 1 miljoen jongeren op de been, waaronder ook de toen 50-jarige Jorge Mario Bergoglio, die het zich als volgt herinnert. Op een avond bad ik de heilige rozenkrans samen met de heilige vader die deze leidde. En dan gaat het natuurlijk over de heilige paus Johannes Paulus II. Hij was voor iedereen gezeten, geknield. Het waren vele mensen die er waren verzameld en ik zag de rug van de heilige vader. En zo, beetje bij beetje, ging ik helemaal op in het gebed. En ik was niet alleen. Ik bad te midden van het volk van God aan wie ik en allen die daar waren toebehoorden, geleid door onze herder. In het midden van het gebed raakte ik wat verstrooid toen ik naar de figuur van de paus keek. Zijn vroomheid, zijn devotie was werkelijk een getuigenis. De tijd ging voorbij en ik begon me de jonge priester te verbeelden, de seminarist, de poëet, de arbeider, het kind uit Wadowice. In dezelfde positie, geknield zoals op dat moment, Ave Maria na Ave Maria, kalm reciterend, en deze getuigenis trof mij bijzonder diep. Ik wist dat deze man, gekozen om de kerk te leiden, een pad volgde naar zijn moeder in de hemel, een pad dat begon in zijn jeugd. Ik werd me bewust van het belang van de woorden gesproken door onze lieve vrouw van Guadalupe aan de heilige Juan Diego. Wees niet bang, ben ik niet jouw moeder? Ik begreep toen goed de aanwezigheid van Maria in het leven van de paus. En die getuigenis ben ik nooit meer vergeten. Het is van dat moment af dat ik de 15 mysteries van de Rozenkrans iedere dag zou reciteren. En deze pater Jorge Mario Bergoglio, die de toekomstige opvolger zou zijn van Petrus, begreep toen wat de heilige paus Johannes Paulus II zelf ooit omschreef als: de Rozenkrans is een kostbare ketting van gebed die ons verbindt met de hemel. We gaan er even tussenuit met een heel passend lied, namelijk gezongen door de heilige paus Johannes Paulus II zelf, het Pater Noster. En dan gaan we in deze aflevering eigenlijk terugreizen naar het jaar 1985, en dat was ook het jaar waar paus Johannes Paulus II naar de Benelux kwam. We zullen onder meer aan de hand van fragmenten, audiofragmenten die we hebben kunnen bemachtigen, we zullen die laten horen. Daar hoort u de heilige paus Johannes Paulus II in het vloeiend Nederlands. Dat is voor zo dadelijk.
Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù, Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio.
Padre nostro, pie sinceri, santificeto nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrum, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
In het jaar 1985 reist de paus dus naar de Benelux en bezoekt eerst Nederland, vervolgens Luxemburg, om uiteindelijk gedurende 6 dagen ook België aan te doen. Zo bezocht hij, alvorens voet te zetten op Belgische bodem, onder meer Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Utrecht, Den Haag en Maastricht. Op vliegveld Beek volgde nog een grote bijeenkomst en droeg hij de heilige mis op om tot slot de jongeren als ook de Nederlandse bisschoppenconferentie te Amersfoort te begroeten. Daarna vervolgde hij zijn reis naar Luxemburg om vervolgens koers te zetten naar Brussel, waar hij op de esplanade aan het Jubelpark verwelkomd werd door koning Boudewijn. Het is dankzij de voorzienigheid en het werk van een dierbare vrijwilliger die u ongetwijfeld kent van onder meer De Rots in de Branding, maar ook Bedevaart met Maria en Onkel Pater achterna en vele andere bijdragen, namelijk Jos de Kok, dat wij beschikken over deze geluidsfragmenten die hij bewaard heeft en die we in deze aflevering zullen kunnen beluisteren. In zijn eerste toespraak in ons land benadrukte de paus het pastorale karakter van zijn reis.
Mijn bezoek heeft inderdaad voor alles een pastoraal karakter. Het is het bezoek van de opvolger van Petrus, aan de opvolgers van de apostelen. Het is het bezoek van de bisschop van Rome, aan de bisschoppen van de particuliere kerken, waarvoor zij de volle verantwoordelijkheid dragen als dienaars van Christus. De geest van Christus is het die de kerk bezielt. Hij is de onzichtbare bron van haar eenheid. Want die eenheid is Petrus een blijvend principe en een zichtbaar fundament. Hij weet dit goed, geliefde katholieken van België, want doorheen uw geschiedenis hebt gij veel belang gegeven aan uw eenheid met de bisschop van Rome en door hem met de wereldkerk. Maar volgens het gelukkig initiatief van mijn voorganger Paulus VI is het ook goed dat de bisschop van Rome ter plaatse komt, zoals de apostel Paulus het graag deed, om te zijn daar waar zijn broeders en zusters werken en zwoegen voor het evangelie om hun geloof te bevestigen, in trouw aan de grote traditie en om de toekomst met een vernieuwde hoop en een wereldwijde liefde tegemoet te gaan.
Kort daarna begroette de paus de enthousiaste bevolking van Brussel op de Grote Markt.
Je vous remercie de tout cœur pour votre présence, pour votre accueil chaleureux, pour votre participation, pour u, christenen en katholieken van Brussel, waarin bestaat uw specifieke roeping midden in het hart van de stad. Wat mij betreft, ik wil u aanmoedigen om in twee richtingen te werken. In België heeft het geloof zich sinds eeuwen diep ingeworteld. Het is er op merkwaardige wijze tot bloei gekomen. Het heeft er bestaan aan talrijke stormen en beproevingen. Het heeft zich gesterkt rondom de bisschoppen in gemeenschap met de bisschop van Rome. De nood aan zelferkenning die iedereen voelt, nodigt u uit om uw eigen identiteit als christenen beter te situeren. Anderzijds wil ik ook het belang van uw cultureel en sociaal engagement onderlijnen. Wil ik u voorstellen vooral haar menselijk karakter, haar sociaal nut en haar geest van samenwerking te bevorderen. Wil ik u aanmoedigen om in het leven van elke dag de bede van het Onze Vader te vertalen. Geef ons heden ons dagelijks brood.
Dat was donderdag 16 mei van het jaar 1985. Op vrijdag 17 mei, de tweede dag, kwam de paus naar de kathedraal van Antwerpen, waar hij onder meer de verantwoordelijke leken in de kerk toesprak. Daarna ging de reis naar Ieper met de ontmoeting van de jongeren op de Grote Markt. De paus hield vervolgens halt in het bisdom Gent, waar hij ontvangen werd door Monseigneur van Petegem. En in Sint-Denijs-Westrem droeg hij de heilige mis op. Ontmoette hij de vormelingen, families, catechisten en missionarissen. We kunnen luisteren naar een fragment waar Monseigneur van Petegem, de toenmalige bisschop van Gent, aan het woord is. Hij die zo gepoogd heeft de evangelisatie te bevorderen in ons land en zulk een sterke band had met de opvolger van Petrus, een grote liefde voor de kerk en voor Jezus Christus. We luisteren even naar dit fragment.
Heilige Vader, alle Vlaamse bisdommen zijn hier vertegenwoordigd. We komen met u, onze Vader in de hemel, bidden, dat zijn Heilige Geest ons mag helpen om als gevormden te getuigen van ons christen zijn, onze verantwoordelijkheid in kerk en wereld op te nemen en als missionarissen de blijde boodschap uit te dragen. Mag ik u in naam van alle aanwezigen danken voor uw bezoek en voor de boodschap van vrede en bemoediging die gij brengt.
Heel bijzonder is ook dat we u zullen kunnen meenemen naar Sint-Denijs-Westrem, waar hij dus de vormelingen toesprak over de consequenties van het geloof, dat dit automatisch leidt tot offer en soms tot martelaarschap. In het tweede deel van zijn homilie sprak de paus over de strijd die wij moeten voeren. We nemen u mee naar Sint-Denijs-Westrem op die vrijdag 17 mei 1985.
En laten wij ons geen illusies maken. De trouw onderstelt een strijd tegen de krachten van het kwaad dat werkzaam is in onszelf en in de wereld. Door het wormsel zijn wij gezalfd om gesterkt te zijn, om met Christus te strijden. Meer nog, de trouw onthoudt ons niet de tegenkantigen, het lijden, de weerstand van de mensen, ja, zelfs hun vervolging. Op dit ogenblik worden in de kerk hele christelijke gemeenschappen dagelijks geconfronteerd met een nieuw soort martelaarschap. Sommigen onder u hebben dat beter dan anderen begrepen. Ze geven er al hun krachten willen aanwijden door hun vaderland te verlaten en naar verre landen te trekken. Duizenden missionarissen zijn afkomstig uit het Vlaamse volk. Het is dit is een genade voor u en voor de universele kerk. in naam van de kerk, dank ik alle Belgische missionarissen. Hun taak is nu zeker anders dan vroeger. Vandaag dienen zij op een nieuwe manier de jonge kerken die precies dankzij hun inspanningen van gisteren haar eigen persoonlijkheid verworven hebben en die zelf haar bijdrage leveren tot de wereldkerk door haar vitaliteit. Toch blijven de missionaire geest en het dienstwerk van de missionarissen, priesters, religieuzen en leken even noodzakelijk. Zonder missionarissen kan de kerk niet leven. Zij helpen bovendien de lokale kerk in België om zich niet op zichzelf terug te plooien, om open te staan voor de noden van de broeders en de zusters in de andere landen en om hun betekenis te aanvaarden. Het missiewerk is nooit louter menselijke inzet. Het is eerst en vooral antwoord op het verlangen van de Heer. Het eerste dat Hij ons leerde vragen aan onze Vader in de hemel is: uw naam worden geheiligd. Dat wil zeggen, uw naam worden gekend, geëerbiedigd, aanbeden, bemind en gediend. Het missiewerk begint met het gebed. Gedurende deze dagen waarop het mij gegeven is uw vaderland te bezoeken, Vraag ik u allen, geliefde broeders en zusters, om samen terug te keren naar het cenakel. Daar is de kerk ontvangen en is zij geboren. Daar geeft Christus de Eucharistie ingesteld. Daar hebben de apostelen naar de hemelvaart met Maria in volhardend gebed gewacht op de komst van de Heilige Geest, de vervulling van de grote belofte van Pasen. Laten ook wij daarheen gaan. Laten wij in de geest op bedevaart gaan naar de bronnen van ons geloof.
Welkom bij Radio Maria.
Het gebeurt niet zo vaak dat we in het archief ooggetuigen aan het woord kunnen laten. Zeker niet als het gaat over een ver verleden, maar 1985, dat is niet zo heel lang geleden. En dus hebben we de mogelijkheid om een ooggetuige te spreken die er die dag bij was in Sint-Denijs-Westrem. U kent hem ongetwijfeld van onder meer het programma Religieuze Poëzie, maar ook in de catecheses en het gebed van de kerk op Radio Maria En dan hebben we het over eerwaarde heer Dirk van der Linden. Ik mocht met hem een interview hebben, daar kunnen we nu naar luisteren. En we zijn telefonisch verbonden met eerwaarde heer Dirk van der Linden. En hij was erbij, daar op die vrijdag 17 mei 1985, het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Sint-Denijs-Westrem. Eerwaarde heer van der Linden, van harte welkom in ons programma Het Archief.
Dank u vriendelijk, Kevin.
We gaan natuurlijk u de mogelijkheid geven om even aan ons duidelijk te maken, wat was dat nu? Die ontmoeting met paus Johannes Paulus II in België, wat ging er door de mensen heen op het moment dat ze oog in oog stonden met de paus?
Wel, als oor en oog getuigen op die zonnige namiddag, herinner ik mij 2-3 duidelijke elementen die de mensen allemaal ondergaan hebben. Hè. Het was dus eerst en vooral een moeizame verzameling uit alle bisdommen van Vlaanderen en het praktisch alle parochies, kwamen daar bussen aangereden en wij waren met een enorme massa die ik zelfs nooit bijeen had gezien. Zelf was ik een paar keren al in Rome geweest op het Sint-Pietersplein, maar nu stonden we verzameld op een oud vliegtuigplein in Sint-Denijs-Westrem met een ontelbare menigte, althans voor ons. Een tweede indruk is zeker het moment dat de paus per helikopter toekwam. Er waren dus 2 helikopters die hem begeleidden, maar zijn helikopter vloog net iets lager en het was precies alsof dat de massa de eerste keer Sint-Niklaas ging verwelkomen in hun leven. Zo. Werkelijk een vreugde van enerzijds, we staan niet lang te wachten, anderzijds, hij is daar en die helikopter is vlak bij de massa geland. Dan is de paus overgestapt in zijn papamobiel, zoals die toen noemde. En dan is hij tussen de massa door gereden naar de plaats waar hij zich klaar zou maken om met alle andere priesters en bisschoppen te concelebreren. Maar dat toekomen, het gejuich van de mensen van de lang verwachte is daar. U moet weten, beste luisteraars, dat maandenlang in elk diocese en in elke parochie catechetisch de grote ontmoeting met de paus, de bisschop van Rome, was voorbereid. Als ik me niet vergis, werd er gewerkt rond het thema van het Onze Vader en heeft men toen één Onze Vader muzikaal nieuw aangeleerd om daar eensgezind met heel die massa te zingen. En het Onze Vader als inhoud, als boodschap, als lied aanleren, werd gedaan door de plaatselijke catechisten onder bezieling van hun priesters. En wij waren toen nog in een priesterrijk Vlaanderen, zal ik zeggen. De hoogtepunt in de Eucharistie was het samen zingen van het Onze Vader, zoals we het geleerd hadden. Een derde merkwaardig element dat indruk maakte op het volk was, toen de paus minutenlang in het Vlaams sprak, in onze moedertaal. Van paus Johannes Paulus II weet iedereen dat hij meerdere talen sprak, maar minutenlang sprak hij in het Vlaams. En dat deed hij bijzonder omdat bij die massa praktisch heel veel vormselkandidaten waren uit de 5 Vlaamse diocesen. En die inspanning werd met een ruim hartelijk applaus beantwoord. Er gebeurde daar iets dat ik alleen maar kan noemen een circulerende genade. Wat de Heilige Geest ingaf aan de paus om te spreken, werd beantwoord met een applaus vanuit het volk. Deze paus had als unicum dat hij zodanig met het woord kon ageren dat de massa kon reageren. Het was eigenlijk een liturgisch samenspel waarin het gesproken woord beantwoord werd door de massa. En dat is een gebeuren dat alleen maar kan onder impuls van de Heilige Geest die alle talen spreekt. Maar dat maakte een onuitwisbare indruk op de massa en op mijzelf ook.
Ja, want u was er natuurlijk bij als priester, dus u heeft ook geconcelebreerd met de paus. Voor u als priester in 1985, Hoe belangrijk was dit bezoek van de Heilige Vader aan ons land?
Wel, op dat ogenblik besef je enerzijds hoe klein je bent tussen een massa. In een parochie kan een priester zeggen, voilà, ik ben hier de big boss, bij wijze van spreken, of ik ben hier de dienaar bij uitstek. En je hebt dan een kudde die aan u als parochieherder is toevertrouwd. Maar daar verdween je eigenlijk in de massa, en toch niet helemaal, want wij beseften ook dat er daar een heel sterke, enige, warme verbondenheid zich afspeelde tussen alle confraters onderling. Dus zowel de bisschoppen, de paus en meer dan 800 priesters, herinner ik mij, waren daar één van hart en ziel. En toen wij een kwartiertje voor de aanvang van de Eucharistie uit een tentensacristij vertrokken, was dat een lange processie in witte gewaden. Het deed mij denken aan de Apocalyps, de lezing die wij op Allerheiligen horen, de eerste lezing. In lange witte gewaden trekken wij naar de plaats waar we Christus ontmoeten. En dat gaf een warme band van, er is communio mogelijk. Waar priesters liturgisch samen bidden, zoals de spelregels het voorschrijven, op een ordentelijke wijze, met officiële gebeden, gezangen, daar voelt je de eenheid die mogelijk is onder priesters van alle continenten en van alle talen. Want er waren ook priesters uit Afrika aanwezig, een paar uit China. Werkelijk, het was alsof heel de wereld daar vertegenwoordigd was. En je voelde dus niet alleen van, wij zijn parochieherders, maar wij zijn broers van alle mensen waar ook ter wereld. En het priesterschap werd daar werkelijk gezamenlijk beleefd en aangevoeld. De eenzaamheid onder de priesters is een woord dat daar niet meer paste. Een priester is in wezen geen eenzame mens, maar een gemeenzaam iemand. Iemand die toebehoort aan de gemeenschap.
Ja, als ik het zo hoor, mooie bewoordingen. En het is duidelijk dat het ook een diepe indruk op u heeft gemaakt.
En vooral zijn grote zorg, herinner ik mij, heeft hij uitgesproken juist voor hij vertrok in Zaventem. Toen heeft hij op het hart van de bisschoppen die hem daar kwamen uitwerven, duidelijk dit kleine testament mondeling nagelaten. Jullie staan voor een nieuwe evangelisatie. Die zin is bij mij blijven naklinken en eigenlijk tot op vandaag dienen we daar nog aan te werken. Daar heeft de paus een zending gegeven die, waar we niet konden naast kijken. En onze bisschoppen hebben toen inderdaad een geloofsboek samengesteld en uitgegeven. Maar tot op vandaag zou ik zeggen, de paus heeft toen profetisch aangevoeld van jullie dienen hier te verkondigen, alzijdig, van jong tot oud. En of je dan, ja, Don Quixote zet of de dikken en de dunnen, bij wijze van spreken, iedereen dient het evangelie nog te horen, om het dan te kunnen beleven. En vandaag, zoveel jaren later, dus 15 en 17, dat is 32 jaar later, zeg ik, die evangelisatie blijft hoogdringend. Het is alsof Jezus zou zeggen, je moet aan mij niet meer zeggen, dag zijn majesteit, maar dag zijn hoogdringendheid, die werkelijk aan het woord wil komen, opdat zijn woord zou geïncarneerd worden. Tot daar mijn herinnering.
We zijn zeer dankbaar dat u die met ons heeft willen delen en we hopen dat deze getuigenis, deze woorden die herinneren aan dat bijzondere moment in ons land, misschien enkele mensen mag inspireren ook om inderdaad die opdracht die paus Johannes Paulus II aan ons allemaal heeft gegeven, om die op te nemen. Niet alleen in liefde voor Christus, maar ook in liefde voor de kerk. Datgene wat de paus ook heeft willen duidelijk maken, dat de kerk er is voor ons. Eerwaarde heer Dirk van der Linden, ik dank u van harte dat u ons even te woord heeft willen staan om uw herinnering met ons te delen. En dan horen wij elkaar ongetwijfeld bij een volgende gelegenheid.
Dank u wel. En topper opperbeste voor uzelf en voor alle medewerkers van Radio Maria.
Dank u wel hoor, en een fijne dag nog.
Dag, insgelijks. Dank u zeer.
Op zaterdag 18 mei 1985 bezocht de heilige paus Johannes Paulus II Mechelen. Onder meer de Sint-Rombouts-kathedraal, de Grote Markt, en hij vierde er zijn 65ste verjaardag en kreeg er ook in het Pools een verjaardagswens toegewenst. Daarna had de paus een ontmoeting met de Belgische bisschoppen. Het is in Mechelen dat hij voor het eerst in het openbaar een oproep deed tot nieuwe evangelisatie. Nu, daarvan vond ik geen geluidsfragment, maar wel de tekst. En daar de paus zelf verklaarde dat deze ontmoeting met de bisschoppen, ik citeer, het belangrijkste moment van zo'n apostolische reis is, lees ik jullie graag de belangrijkste passages voor. Hij nodigde de herders van onze kerk uit om samen opnieuw het gewijde ambt te overwegen dat de Heer ons toevertrouwt als opvolgers van de apostelen. Voor eerst bedankte de paus God voor al wat hier tot stand is gekomen door de eeuwen heen. Opnieuw een citaat. De gehechtheid aan het katholieke geloof was een van de essentiële bindmiddelen van de Belgische natie, zoals ook een bijzondere band met Rome en de apostolische stoel en in een onvoorwaardelijke gehechtheid aan de persoon van de paus. Vervolgens spreekt hij over de confrontaties met de nieuwe tijd, pluralistische maatschappij, secularisatie, deconfessionalisering, de afstand die men neemt van religieuze instellingen, de religieuze onverschilligheid en zelfs het atheïsme. Zo benadrukte hij, maar het belangrijkste is dat wij echte christenen vormen. En vervolgens sprak hij over de drievoudige taak, zeg maar, die werd toevertrouwd aan de bisschoppen op het moment dat zij werden tot bisschop gewijd. Onderwijzen, heiligen en besturen. De paus spreekt ook over de heilige Paulus. Predik in tijden van voor- en tegenspoed, spoor de mensen aan met een nooit aflatend geduld en met de zorg om te onderwijzen. Er bestaat slechts één leergezag, en het is toevertrouwd aan de apostelen, verenigd met Petrus en met hun opvolgers. Er zijn fouten die bij hun naam kunnen worden genoemd, en er zijn hernieuwde voorstellen tot het verdiepen van het geloof. Maar het probleem bestaat erin een diepgaande opvoeding te geven aan het hele christelijke volk, en dus hulp te bieden aan uw priesters, uw kloosterlingen, uw onderwijzers en lekencatechisten. Zet u in om hen grondig in te wijden in de veel eisende en alomvattende leer, om bij hen een grote trouw aan het echte leergezag op te wekken. Over de tweede taak, zei de paus, het heiligen van het volk gebeurt dan door gebed en offer, gebed en de sacramenten. De contemplatie moet terug haar plaats in het leven van de christenen innemen. Uw medewerkers, priesters, kloosterlingen dienen met heel hun hart te getuigen en meesters van het gebed te zijn. Zo riep de paus ook op tot de dag van de Heer, de zondagsmis, een ernstige noodzaak om zich te verenigen rond het lichaam van Christus. Op het vlak van het sacrament van de boete of van de verzoening moeten er nog heel wat inspanningen geleverd worden. De persoonlijke inspanning, de individuele biecht en absolutie, indien mogelijk op gemeenschappelijke wijze voorbereid, blijven de gewone weg. Laten we onze priesters herinneren aan de plaats die zij moeten toekennen aan deze dienst van vergeving. De reis volgde nog naar Borin, Waar amper 50 jaar daarvoor onze lieve vrouw gedurende 33 keer zou verschijnen aan 4 kinderen, waar de paus onder meer sprak over de christelijke roeping, waarbij de priesters, religieuzen en seculiere instituten in het bijzonder uitgenodigd werden om deze te beleven. Daarna volgde nog het bezoek aan het bisdom Namen, waar hij ook in gesprek ging met de jongeren en waar hij sprak over de actieve inzet in de kerk en de maatschappij. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, hoop ik dat we u een beetje hebben kunnen meenemen naar dat bijzonder jaar 1985, waar de Belgische kerkprovincie het bezoek mocht verwelkomen van de heilige paus Johannes Paulus II. We mochten spreken met een ooggetuige en hoorden verschillende fragmenten waar we de paus zelf nog eens aan het woord konden horen. Ik hoop dan ook dat u een volgende keer opnieuw afstemt op het archief. Dan zullen wij een andere periode en een andere gebeurtenis samen ontdekken. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.